Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten, lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we natuurlijk trots mogen zijn op de zorg in Nederland, weten we wel, er moet iets veranderen. Ook al omdat we nu al 100 miljard aan zorg uitgeven en het allemaal alleen maar groeit. Is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers dé oplossing? Of moeten we veel meer gaan kijken naar zaken als preventie, technologie? Overigens wordt dat ook wel een beetje in dat integraal zorgakkoord meegenomen. Deze week ga ik het allemaal onderzoeken met 4 kopstukken in BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Kijken welke transitie nodig is en hoe moeilijk dat is. Vandaag doe ik dat met Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Kort gezegd de NVZ, maar natuurlijk kennen we hem ook als minister van Sociale Zaken. Hij is PvdA-prominent en ook werkzaam geweest voor de Wereldbank en de Verenigde Naties. Welkom, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
We hebben afgesproken om te tutoyeren, dus dan weten mensen dat ook. Ontzettend leuk om een uur de diepte in te gaan samen. En ik wil eerst 2 belangrijke dingen weten voordat we dat gaan doen. En het eerste is, wat is nou jouw allergrootste zorg als het over de zorg gaat?
Nou, eigenlijk is dat het thema van deze week, de betaalbaarheid. Ik begrijp natuurlijk wel dat je het daarover moet hebben. Mm-hmm. En dat er ook grenzen zijn. Maar wat voorop staat is dat er heel veel zorg elke dag weer wordt geleverd voor mensen die dat nodig hebben, door zeer gemotiveerde zorgprofessionals. En dat het feit dat die kosten oplopen ook te maken heeft met het succes eigenlijk, dat we met z'n allen ouder worden. En er is een grote groep van mensen, waartoe ik zelf ook behoor natuurlijk, die zeg maar in de jaren 50 zijn geboren. En die ja, ouder worden, dus meer zorg nodig hebben op enig moment. Maar daar zit ook een succesverhaal achter. Dus laten we niet al te somber over zijn.
Ja, want eigenlijk zei ik, we mogen best trots zijn op onze zorg, ook in Nederland. Hè? Want je vergelijkt maar eens met andere landen. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. We doen iets bijzonders, maar het is niet meer houdbaar. En dat maakt het wel heel complex natuurlijk.
Nou ja, je moet natuurlijk kijken wat je verder ook in de samenleving nodig hebt. En wat de verdeling is tussen wat mensen als individueel inkomen, de ruimte die ze daarvoor hebben en wat je voor de collectieve voorzieningen opzij moet zetten. Maar ik denk wel dat mensen er rekening mee moeten houden dat als je dus de solidariteit in het stelsel wil houden, dat je dan ook daar wat meer voor moet betalen. Dus ik ben het er niet altijd mee eens dat men zegt van ja, die zorgkosten die concurreren met defensie.
Ja.
Of met
het is een ergernis he, voor veel andere ministers.
Ja, of met het geld dat we willen hebben om op vakantie te gaan. Ja, misschien moet je dat wel een beetje herverdelen. Mm-hmm. En omdat er gewoon meer behoefte is om die zorg te kunnen leveren, met name als mensen ouder worden.
Het tweede wat ik erg belangrijk vind om te weten is ook nou ja, wat jou persoonlijk drijft. Je bent sinds 2018 voorzitter van de NVZ. Overigens belangrijk om daarbij te zeggen dat jullie niet de academische ziekenhuizen vertegenwoordigen, maar de algemene ziekenhuizen, dat zijn er 65, heb ik me laten vertellen. 14 revalidatiecentra en nog 24 andere zorginstellingen, specialistische ziekenhuizen zijn dat met name. Wat drijft jou om daarvoor te gaan staan, Anja?
Nou, dat is toch dat je gewoon in een samenleving die echt een samenleving is, dat je de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau ook waar moet zien te maken. En nou ja, ik heb in mijn loopbaan heb ik zeg maar ook wat bestuurlijke ervaring opgedaan,
ja,
zal ik maar zeggen.
Mag je zeggen. Ja.
En dan kun je daaraan kun je bijdragen of probeer je bij te dragen dat het systeem waarbinnen dat allemaal gebeurt, dat goed loopt, zodat uiteindelijk de patiënt er beter van wordt, er echt kan rekenen op die toegankelijkheid, op die betaalbaarheid, op die kwaliteit. En daar komt heel veel voor kijken, omdat het gewoon een heel ingewikkeld systeem is waarin we zitten. Maar dat is dan wel wat ik daaraan wil bijdragen. En echt ook vanuit het publieke belang. En dat is de rode draad ook in mijn loopbaan en hoe ik ook sta in het leven.
Ja, en dit is echt een complexe taak ook die jij bent aangegaan, hè, vanuit jouw rol. En laten we dat proberen met elkaar te ontleden. Hè? Want mensen hebben wel heel erg meegekregen. Ja, er is ook een integraal zorgakkoord. Hè? En dat staat nu centraal. Later deze week spreek ik ook de minister hier over. Dat is natuurlijk echt ook zijn akkoord waar die iedereen nu achter heeft gekregen. Is het een mijlpaal? Mag ik het zo noemen?
Ja, het is wel een hele belangrijke stap. Veel verder op weg naar een, zoals het woord, eigenlijk de titel al zegt, een meer integrale samenwerking. Dus dat je niet alleen vanuit, in mijn geval, vanuit het ziekenhuis redeneert. Maar eigenlijk, zoals ik wel eens heb gezegd, een ziekenhuis zonder muren ziet. Want je moet eigenlijk in een vloeiende beweging met de huisartsen, met de ouderenzorg, met de geestelijke gezondheidszorg samenwerken. En niet vanuit die instellingen of vanuit de hokjes van de sectoren redeneren. En het Integraal Zorgakkoord is wel, denk ik, een eerste keer dat zoveel partijen hun handtekening daaronder hebben gezet, maar nu ook bezig zijn om dat in de praktijk waar te maken. Dat is niet simpel. En dat is ook niet altijd heel vanzelfsprekend hoe dat gaat, maar het moet. Daar is iedereen het over eens. En er wordt ook op veel plaatsen heel hard aan gewerkt.
Wat maakt het nou het meest complex om deze transitie, want het staat echt voor samenwerken, en we gaan met elkaar nog de diepte in wat dat dan allemaal is, maar dat het zo complex is om het uit te voeren. Want binnen ziekenhuizen bestaat ook nog weinig geloof dat het Integraal Zorgakkoord op korte termijn een echte verandering in gang zet. Blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau IGNH. Nou ja, dat is maar één momentopname, maar zo zijn er meerdere momentopnames. Wat maakt het nou zo complex?
Ik denk dat er twee oorzaken zijn. Het ene is dat alle verandering is voor mensen moeilijk.
Ja.
Dus ziekenhuizen of huisartsen, die zijn gewoon gewend al decennia lang, eigenlijk al eeuwenlang zou je kunnen zeggen, om meer vanuit hun eigen professie te werken en minder eigenlijk te kijken naar wat ervoor of erna zit. En het tweede is dat wij een systeem hebben in Nederland dat in 2006 is geïntroduceerd, de zogeheten gereguleerde marktwerking. En je ziet nu in een tijd dat samenwerking voorop moet staan en dat er bovendien schaarste is aan personeel en in wezen dus ook wel aan financiële middelen, dat je eigenlijk toch veel meer die samenwerking voorop moet zetten en dat concurrentie eigenlijk niet langer meer werkt. En dat zit ons echt in de weg. Want ziekenhuizen, die zijn bijvoorbeeld, of die worden geacht hun eigen broek op te houden. Ja. Gewoon als instelling elk jaar weer te laten zien dat je een rendement kunt maken. En waarbij dus je dan baat hebt om wat meer verrichtingen in je ziekenhuis te hebben, waarvoor je betaald krijgt door de verzekeraar. Terwijl we tegelijkertijd zeggen van ja, maar je moet eigenlijk het aantal van die handelingen moet je terugbrengen. Je moet kijken of je het niet kan eerder kan doen via digitale afspraken, via beeldbellen. Of dat je zelfs door meer in te zetten op preventie voorkomt dat mensen in een ziekenhuis komen. Maar ja, dan zegt de ziekenhuisbestuurder aan het eind van het jaar wel, hoe krijg ik het nog rond?
Ja.
Dus je zult dat systeem ook in zijn regulering en in zijn financiering anders moeten inrichten als je die samenwerking echt serieus wil nemen.
En dat is eigenlijk ook waarom je meteen, terwijl dat akkoord nog maar net, de pen, de inkt was nog maar net opgedroogd, eigenlijk ook om meer geld vroeg voor die ziekenhuizen.
Ja, dat is ook nodig, want we hebben eigenlijk, het zijn twee bewegingen. We hebben afgesproken in dat Integraal Zorgakkoord dat nou juist de ziekenhuizen ook de komende jaren eigenlijk minder gaan groeien. Tot zelfs een nulgroei in 2026. In de veronderstelling dat er meer in de eerste lijn, hè, dus bij de huisarts of de fysiotherapeut, wordt aangeklopt en dat mensen niet in het ziekenhuis terecht hoeven te komen. Maar tegelijkertijd worden we wel geacht te investeren in digitale systemen, in duurzaamheid. En is daar bovenop gekomen het probleem van de inflatie, de energiekosten en ook de loonkostenontwikkeling. Hè, ja. Een hele dure cao die we hebben moeten afspreken. En dan is dus eigenlijk het netto resultaat dat die ruimte om te investeren in dat nieuwe werken, vooral veel meer mensen vanuit huis te ondersteunen. Ja, daar is dan geen ruimte voor. En daarom kloppen wij dus op de deur van de minister.
En ik merkte toch dat er ook wat irritatie was van, jeetje, dan meteen om geld vragen. Hè? Dus ook gewoon de experts die in deze wereld rondlopen. Ja, we moeten weten allemaal, we moeten het betaalbaar houden. En dan hebben we zo'n akkoord gesloten. En dan komt de roep om geld. Wat zeg jij tegen die mensen die daar kritisch over zijn?
Nou, dat we een paar miljard ombuigen in de komende jaren, daar hebben we onze handtekening voor gezet. Die handtekening die staat. Maar dat we niet wisten dat op dat moment de inflatie, de energiekosten en die loonkosten echt de pan uit zouden rijzen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Als daarvoor geen compensatie wordt geboden, dan gaat het tempo van die verandering, dat gaat naar beneden. En de mogelijkheid om te investeren in vooral die digitale kennis en die software en die apparatuur die je daarvoor nodig hebt, dat gaat op de wat langere baan geschoven worden. En dan komen we onszelf dus tegen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En eigenlijk komen we misschien wel precies ook op het pijnpunt. En dat is, nou ja, alle financiële stromen en hoe dat systeem ook is opgebouwd. Dat moet nu na een transitie. En dan zeg je, ja, daar hebben we dus ook meer geld voor nodig om te investeren. Maar dan zegt Peter Bennemeer, hij is oud-bestuursvoorzitter van ziekenhuis Bernhoven. Dat is ook onderdeel, hè, van de MVZ. Die zegt, ons zorgsysteem is gericht op productie. En eigenlijk zit het echte probleem in het feit dat er een productieprikkel is. En dat moeten we eruit halen. Zij doen trouwens ook heel bijzondere dingen als ziekenhuis. Daar gaan we komen zo wel over te spreken. Maar heeft hij gelijk? Is dat eigenlijk het probleem?
Ja, die productieprikkel die moet eruit. Er is bijvoorbeeld afgelopen jaar een interessant contract gesloten tussen verzekeraars Zilveren Kruis voorop met het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Waar is afgesproken dat eigenlijk de waardetoevoeging voor de patiënt voorop staat. En dat betekent dat je een vaste vergoeding geeft aan het ziekenhuis. En dat het ziekenhuis dan eigenlijk alle middelen inzet om die patiënt goed te helpen. Dat kan thuis, dat kan in het ziekenhuis, dat kan via beeldbellen, thuismonitoring gebeuren. En dan ga je dus op een andere manier werken. En dan hangt het er niet vanaf van hoeveel keer een patiënt bij de polykliniek komt, of hoeveel keer er toch weer foto's moeten worden genomen, of diagnoses moeten worden gesteld in het laboratorium. Dat gaat dan veel meer uit van wat de patiënt nodig heeft dan dat, zeg maar, het laten draaien van de instelling voorop staat. En dat is denk ik een hele goede beweging die heel veel verandering ook vraagt. Bijvoorbeeld ook van medisch specialisten. Want de vrijgevestigde medisch specialisten die zijn ook wel afhankelijk van het aantal verrichtingen wat zij doen. Ja. Dus die zullen ook anders moeten gaan werken. Het hele verdienmodel van de vrijgevestigde specialist zal denk ik op de helling moeten. Om ervoor te zorgen dat die patiënt voorop staat en dat je dus niet in je financiële systeem eigenlijk de verkeerde prikkels hebt.
En is dat dan een vorm van basisfinanciering voor ziekenhuizen die je zou moeten creëren?
Ja, dat een vaste vergoeding. En daarbij komt inderdaad ook nog de noodzaak volgens mij van een basisfinanciering. Hè, dat instellingen niet in de eerste plaats bezig zijn met besta ik morgen nog wel? Maar dat de beschikbaarheid van hun infrastructuur is gewaarborgd. En dat dan vervolgens wordt van hen kan worden gevraagd om ook anders te gaan werken. Ook aan taakverdeling te doen. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken om dat er naar concentratie en spreiding wordt toegewerkt. Ja. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologie of de hart- en vaatchirurgie. En ik heb ook met minister Kuipers wel besproken van ja, maar als dat systeem niet verandert en als ziekenhuizen toch in de eerste plaats kijken van kan ik aan het eind van het jaar nog wel zwarte cijfers schrijven, dan hindert dat die verandering. Terwijl als je dus via een basisfinanciering, zeg maar, het bestaan van een ziekenhuis, en die hebben we allemaal heel hard nodig met die toenemende zorgvraag, dat je die garandeert, dan kun je aan de daartegenover ook vragen. En nu moet je meewerken aan taakverdeling, concentratie van de hoogspecialistische ingrepen en spreiding van de laagcomplexe behandeling.
Maar gaan we dan minder geld kwijt zijn of gaan we alleen maar meer geld? Hè? Want we zitten nu even voor de duidelijkheid nog op die 100 miljard... waarvan je zegt, ja, andere ministeries moeten ook niet zo zeuren. Hè, want dit is gewoon wat we met z'n allen willen. We willen dat we goed verzorgd worden. Dus laten we daar niet aan gaan knabbelen. Maar als we dit dan om gaan draaien, wat betekent dat dan onderaan de streep, probeer ik me voor te stellen?
Nou, onderaan de streep zou dat nog steeds naar die nulgroei toe moeten werken voor de ziekenhuizen.
Mm-hmm.
Want misschien is het wel belangrijk om te zeggen, die 100 miljard, dat is niet allemaal ziekenhuizen. Ziekenhuizen is een kwart tot een derde daarvan. De grote groei van de uitgaven zit in de ouderenzorg. Dus buiten de ziekenhuizen. En dat gaat natuurlijk alleen nog maar toenemen, omdat gewoon het demografisch gegeven is, de komende twee decennia, dan wordt geloof ik ongeveer een kwart van de bevolking boven de 65. En dat zal zijn gevolgen ook hebben voor de manier waarop je de ouderenzorg organiseert. Maar omdat nu ook veel ouderen eigenlijk ten onrechte of niet altijd noodzakelijk in het ziekenhuis terechtkomen, zit daar ook wel een opdrijvende werking die je ook weer kunt ombuigen als je veel beter in de keten, zoals dat heet, gaat samenwerken.
Ja. En toch zie je ook heel veel kritiek, hè, met dat samenwerken. Want kijk maar naar die kinderartsen. We zien nou de media bulkte van de verhalen van dit moet zo niet. Dus je ziet hoe ontzettend moeilijk het is. Ik herinner me ook nog Mark Kramer, voorzitter van de Landelijke Acute Zorg, met een uitgebreid kerstinterview in de Telegraaf. Iedereen moet een beetje gaan nadenken van, we kunnen niet meer een compleet ziekenhuis zijn. En ziekenhuizen vinden dat ontzettend moeilijk.
Ja, maar dat is precies mijn punt.
Ja.
Dat als je dus tegen een ziekenhuis zegt van, we hebben jou nodig, we hebben jouw artsen, jouw verpleegkundigen, hebben we allemaal nodig voor de patiënten van nu en ook van de toekomst. Maar inderdaad, hoeft een ziekenhuis niet per se een compleet ziekenhuis te zijn. Kun je ook in de acute zorg kijken van wie in de nacht open is, bijvoorbeeld in een bepaalde regio. Hoe je die taken verdeelt. Maar dat moet je wel in combinatie zien met hoe dat systeem nu in elkaar zit. En er wordt soms aan de ene kant getrokken, maar aan de andere kant te weinig geduwd.
Ja, en wat zegt de minister dan als jullie dat bespreken?
Nou, daar heeft hij grote belangstelling voor. Maar hij moet nog wel een beetje doorpakken. En dan denk ik met name aan de mededinging. De mededingingswet is van toepassing op de zorg en op de ziekenhuizen in het bijzonder. Dus dat is de rol van de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. En die zit er eigenlijk bovenop dat er geconcurreerd moet worden. En dat staat echt haaks op die samenwerking die nodig is. En daarom zou de minister er goed aan doen om een moratorium op de toepassing van de mededingingswet verklaren.
Dit moet je even uitleggen.
Nou ja, dus die mededingingswet zegt, je mag geen samenwerkingsafspraken maken. Ik vat het nu even samen.
Ja.
Terwijl die samenwerking nou juist zo broodnodig is om te zeggen, jij doet dit en ik doe dat.
Ja.
Pardon. En ik merk dat ziekenhuizen daar vaak aarzelend in zijn, want dan krijgen ze de ACM op hun dak. Dat is ons ook als NVZ aan het gebeuren. Hè, want wij proberen de ziekenhuizen ook, zeg maar, te informeren over wat er in het Integraal Zorgakkoord is afgesproken. Mm-hmm. En dat daarna ook gehandeld moet worden.
Mm-hmm.
En dan zegt de ACM, ja, maar daar zijn we heel kritisch op. Misschien mag dat niet. Dus als je nou zou zeggen, nou, de komende jaren gaan we voor dat Integraal Zorgakkoord, die hele mededingingsbepaling, gaan we even buiten werking stellen. Hè, moratorium. dan ga je veel meer vrijheid creëren voor alle instellingen om te doen van wat eigenlijk de consequentie is van die afspraak in het integraal zorgakkoord.
Dus als ik het dan weer even samenvat, eigenlijk is dat, zeggen jullie, dat integraal zorgakkoord hartstikke goed. Goede richting, maar om het echt succesvol moet je ook helemaal doorpakken, want nu is het een soort hoofdmaatregel.
Ja, want we hebben dat echt ook aan de orde gesteld in die onderhandelingen. Ook tegen de minister gezegd. De minister zei, nou, daar ga ik me dan met de ACM over spreken. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat dat een beetje in het midden blijft. En dat iedereen zeg maar zijn eigen ding blijft doen. Ja, dat kan, ja. Dat kan niet langer zo doorgaan.
En ik begrijp de redenering, hè? Maar nou is er één van die ziekenhuizen. Ik noemde net al eventjes het Bernehoven ziekenhuis. De voormalig bestuursvoorzitter is een ziekenhuis in Uden. Is het eerste ziekenhuis dat zich ten doel stelde minder te behandelen en de omzet te verlagen. En met deze aanpak kwam Bernhoven tot 13% minder zorg. Neem daarbij een aantekening dat blijkt dat de helft ongeveer van alle behandelingen. Nee, wacht even hoor. Ik moet even minder behandelen mogelijk is, aangezien de helft van alle zorg in de ziekenhuizen niet is bewezen dat het de patiënt helpt. En 5-10% staat zelfs vast dat de patiënt beter af is zonder zorg. Als ik dit even bij elkaar neem, dan denk ik, ik snap deze redenering ook die je geeft. Maar zit het niet veel meer ook dat het ook binnen het huidige systeem, wat nu is afgesproken, dat er echt ook al heel veel winst te behalen valt?
Beide. Overigens, in het geval van Bernhoven is het financieel niet goed gegaan. Dus daar zou ik even voorzichtig mee zijn. Dat geeft volgens mij meteen die spanning aan die in dat systeem zit. Wat je natuurlijk binnen het ziekenhuis kan en moet doen, en daar wordt ook echt hard aan gewerkt, is om veel meer, zoals dat heet, passende zorg tot uitgangspunt te nemen. Dat je ook uitkomsten van zorgevaluatie eigenlijk meer dwingend gaat toepassen. Zodat inderdaad dingen die niet gewoon werken, waarvan bewezen is dat ze niet werken, mm-hmm, dat die niet meer gebeuren. Daar worden nu echt flinke stappen in gezet. Dingen die nog niet bewezen zijn, dat is lastiger. Want heel veel van de dingen die in een ziekenhuis gebeuren zijn nog niet per se wetenschappelijk bewezen dat het ook echt helpt. Ook al omdat de individuele kenmerken van patiënten altijd een heel belangrijke factor zijn in of een bepaalde behandeling of een bepaald medicijn wel of niet werkt. Maar er wordt nu wel veel meer gedaan aan het vergelijken, aan het het bij elkaar brengen eigenlijk van goede praktische voorbeelden. Maar ook dat grijpt weer in zeg maar die concurrentie, dat iedereen gewoon op zichzelf bezig was.
Ja, want dan moet je zeggen van, oké, wij doen het zo, dit is ons succesverhaal, we delen even het recept, het geheime recept uit onze keuken.
Ja, en dat zit dus soms in de weg. En het raakt natuurlijk ook aan de professionele autonomie van de medisch specialist, die ook veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken en het niet alleen zelf kunnen bepalen. En nogmaals, er zijn hele goede voorbeelden van, maar er zijn ook wel praktijken waarvan je denkt, die praktijkvariatie, die verschillen die er zijn tussen het ene en het andere ziekenhuis, die zijn te groot. Dat moet veel meer naar elkaar toegebracht worden. En daar staat grote druk op. En daar steun ik ook minister Kuipers in, dat die druk ook echt verder moet worden opgepakt door met name de medisch specialisten.
En hoe dat Ad Melkert als voorzitter van de NVZ gaat lukken, hoe die mensen allemaal mee krijgt in dat verhaal, dat gaan we zo meteen bespreken. En ook welke ziekenhuizen er in de gevarenzone financieel dreigen te komen. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik niet met vijf, maar met vier kopstukken uit de wereld van de zorg. Heeft natuurlijk alles met Koningsdag te maken, waardoor we een uitzending minder hebben. Maar hele mooie gasten deze week. En ik praat over het betaalbaar houden van de zorg. Morgen praat ik over dat onderwerp met Georgette Fijneman. Zij is directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. En dan praten we over de rol die zorgverzekeraars moeten vervullen in het leveren van passende zorg. Mijn gast vandaag is Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En de komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen bespreken. Of ziekenhuizen financieel in de gevarenzone zitten en wat dat ook allemaal vraagt van die ziekenhuizen. Moeten we niet ook veel meer andere dingen gaan doen met preventie, technologie. Maar ja, waar moet het geld allemaal vandaan komen? En het personeel, ook heel erg belangrijk. En laten we met dat laatste beginnen en daar meteen even de kettingvraag bij pakken, als je het leuk vindt.
Ja, heel goed.
Ja? Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was chefkok Alain Caron te gast. Ik moet even met mijn Frans oefenen. Mijn collega Paul van Liem maakt een Big Five over Frankrijk. En Alain had deze vraag voor jou.
Waarom de mensen die werken in de zorg, die werken voor oude mensen, ik vind dat deze mensen moeten een fatsoenlijk salaris hebben. Hoe moeten die mensen gaan doen om nog meer mensen die werken in deze sector? Omdat is ook een nobel vak. Wat denkt hij? Wat gaat gebeuren in de volgende 5 en 10 jaar in deze vak?
Ja, een hele mooie vraag. En het was trouwens een prachtige uitzending om te luisteren. Mijn collega Paul, samen met Alain, die raakte ook in discussies met elkaar. Dus het is allemaal terug te luisteren in onze podcast. Maar de belangrijke vraag die hij stelt natuurlijk.
Ja, bovendien kan hij goed koken. Ja. Dus dat is ook mooi.
Wel eens gegeten daar?
Jawel, ja. Ja. Eigenlijk is dit de sleutelvraag voor de toekomst van de zorg. Want je kunt nog zulke mooie systemen bedenken.
Ja.
Maar het gaat uiteindelijk om de mensen die het doen. Dus de verpleegkundigen en de andere zorgprofessionals in de ziekenhuizen en in de ouderenzorg en overal. En het is duidelijk dat het zwaar werk is. Ook bij nacht en ontij. Dat daar dus een flinke beloning tegenover moet staan. En dat je ziet dat met name de middengroepen van verpleegkundigen, dat die nog achterlopen ten opzichte van wat in andere sectoren wordt geboden, in vergelijkbare situaties. Dat is door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland ook aangetoond. Daarom blijven we erop drukken dat daar nog wat meer geld voor beschikbaar komt. En tegelijkertijd hebben we een CAO afgesproken die inderdaad ver uitgaat boven wat wij
15%, zeg maar,
als regulier budget meekrijgen. Ik hoorde minister Helder vorige week zeggen dat er extra geld was gegeven. Dat was helemaal niet zo. Dat was het geld wat normaal meegaat, omdat de lonen in de markt worden gevolgd. Maar wij hebben daar bovenop nu voor zo'n 600 miljoen als ziekenhuizen een akkoord gesloten, omdat we gewoon die medewerkers willen belonen voor het werk dat ze doen, maar ook voor moeten zorgen dat het een aantrekkelijk beroep blijft.
Ja.
Om als je op het mbo zit of in het hbo, dat je zegt, ik wil die zorg in. En wat wij zien is, we hebben het afgelopen jaar gelukkig, doordat we daar veel meer aandacht aan zijn gaan besteden, iets meer per saldo, iets meer instroom van nieuwe medewerkers dan uitstroom. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eruit gaan, ook omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen of hebben bereikt. Maar ik maak me grote zorgen ook wat er in de ouderenzorg bijvoorbeeld gebeurt, in de thuiszorg. Daar is het echt nog een stukje moeilijker om mensen te vinden.
Terwijl dat juist met het integraal zorgakkoord zo ontzettend belangrijk gaat worden. Want die verpleegkundigen gaan een grotere rol krijgen. Maar thuiszorg gaat veel meer de norm worden natuurlijk uiteindelijk waar we naartoe gaan werken.
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En daar moet dus ook dan een goede beloning tegenover staan. Mm-hmm. Ook wat minder werken met allerlei kwalificatievereisten. Maar dat je voorop zegt, als iemand bekwaam is, als iemand gewoon geschikt is om het werk te doen, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, medicijnen leveren of zo, dan kan die dat ook doen. Dus je moet ook naar een meer flexibele werkwijze en een flexibele arbeidsmarkt toe. Meer samenwerken ook in die arbeidsmarkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Rijnmond of in Brabant. Mm-hmm. Waar je ziet dat er meer uitwisseling is tussen personeel, maar het is soms ook aantrekkelijker om op verschillende plekken te kunnen werken. Er moet dus heel veel geïnvesteerd worden in de medewerker. Die moet centraal staan.
En daarom is het ook dat jullie ook je nek hebben uitgestoken met die 15%. Want eigenlijk lag het eindbod in eerste instantie op 13%, hè, loonsverhoging.
Ja.
Ja, dus dat is echt fix, hè, die 2% extra. Ik bedoel, het is al fix, 13%.
Ja, dan komt er zomaar 200 miljoen mee. Dus dat is op een achternamiddag moet je daar je handtekening onder zetten. En dat werkt allemaal door. in uiteindelijk de ruimte die ziekenhuizen hebben om hun eigen personeel te betalen. Dus ook hoeveel mensen ze in dienst hebben. En om te kunnen investeren in die digitalisering, in die duurzaamheid. Ja. Die allemaal geëist worden. En trouwens ook hard nodig zijn voor de toekomst. Mm-hmm. Maar ja, het moet wel passen.
Ja, want hoe moeilijk is dat voor jou om zo'n moment zo'n besluit ook te nemen?
Nou ja, uiteindelijk moet je, dat is dan toch de kern van besturen. Je moet first things first zetten en dan proberen met de gevolgen om te gaan. Mm-hmm. En die gevolgen liggen natuurlijk deels ook bij de bestuurders van de ziekenhuizen. Want natuurlijk is dat ook een incentive om zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk te
hebben
werken in de eigen
vervloek,
ziekenhuizen.
Denk je?
Nee, want dit doen we samen met de leden. Dit doen we natuurlijk niet in mijn eentje of met het NVZ-bestuur. We hebben zeer regelmatig dan met onze 100 leden, ledenvergaderingen, die uiteindelijk het mandaat bepalen.
Maar neem je dan wel de rol dat je zegt, we moeten dit gewoon doen?
Ja,
want het is niet makkelijk. Want ik heb ook niet lang geleden een ziekenhuisbestuurders gesproken. Ja, die zitten echt met de handen even in het haar.
Ja, je probeert natuurlijk wel aan te geven van wat moeten we nu voor opstellen. En ja, niemand kan eromheen. Dat een ziekenhuis betekent eigenlijk niks als die medewerkers er niet zijn en ook niet gemotiveerd zijn om bij nacht en ontij beschikbaar te zijn voor de patiënt. Dus dat staat voorop. En dat is, kijk, dat is niet alleen een zaak van de minister van VWS. Dat is net zo goed een zaak van de minister van Economische Zaken. Want in het bedrijfsleven wordt ook met argusogen gekeken naar bijvoorbeeld het ziekteverzuim. Wat na de COVID-periode in veel sectoren hoger ligt dan wat het daarvoor was. Daar heb je dus ook de zorg voor nodig om mensen weer beter te maken. Mentaal, fysiek, beschikbaar te krijgen. Ook voor het arbeidsproces. Er is echt ook een economisch belang mee gemoeid om te investeren in de zorg. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.
Ja, want ergert je dat? Want het gesprek begon al een beetje zo. Hè? Dat je zei van, ja, iedereen zit maar te klagen over hoeveel geld het allemaal kost.
Ja, het is in hoge mate is zorggeld investeren in gezonde mensen. En uiteindelijk ook kwaliteit leveren, kwaliteit van leven bieden aan mensen die gelukkig gemiddeld ouder worden. Mm-hmm. Dat zijn dus positieve maatschappelijke factoren. En als dat dus wordt teruggebracht tot het is allemaal te duur, ja, dat ergert mij dan. Terwijl ik natuurlijk best weet dat je ook moet zien dat elke euro die je erin stopt, dat het ook een goed besteden euro is voor die doelen die je
noemde. Dat is dan weer die passende zorg.
Zeker. En natuurlijk binnen elk systeem, binnen elke organisatie kan je altijd wel weer beter werken, handiger de dingen indelen, uiteindelijk ook wat goedkoper proberen te zijn. Dat geldt voor iedereen. Vergis je niet in wat het ook in de toekomst zal blijven kosten met ook die demografische ontwikkeling. En zie dat in eerste instantie als een positieve factor.
Mm-hmm. En dan zitten we nu op een punt dat die bestuurskamers zitten te worstelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En het ene ziekenhuis zal het makkelijker kunnen dragen dan het andere ziekenhuis. Hoeveel ziekenhuizen komen in de gevarenzone, denk je?
Nou, het is moeilijk om daar getallen bij te noemen. Maar wij maken ons wel zorgen over een aantal ziekenhuizen die vaak wat kleiner zijn, een meer regionale functie hebben. Of ook bijvoorbeeld revalidatieklinieken of bepaalde gespecialiseerde instellingen. Die één bepaalde handeling, radiologie of nierdialyse of longbegeleiding als kerntaak hebben. Daar kun je soms natuurlijk zeggen van, nou ja, werk meer samen met anderen. Maar het is heel belangrijk dat er ook nabijheid van voorzieningen blijft voor patiënten in de regio.
Ja, want die fout hebben we natuurlijk met andere dingen ook gemaakt. Dat we dan denken bijvoorbeeld, ja, joh, Groningen is ver weg.
Ja.
En dat we alles vanuit de Randstad beschouwen. Hè? Dat is, en vanuit de grote steden. Is dat jouw zorg ook?
Ja, dat is natuurlijk nu ook een breder politieke aandacht voor die verschillen die er zijn of ervaren worden tussen de grootstedelijke gebieden en de regio. En dat geldt zeker ook voor de zorgvoorziening. Je ziet dat bijvoorbeeld het moeilijk is om huisartsen te vinden in bepaalde gebieden in ons land. Je ziet dat sommige van de ziekenhuizen in die gebieden onder druk staan. En daarvan zou ik zeggen, van om de nabijheid voor de patiënt in stand te houden, zul je daar ook wat extra basisfinanciering, komen we weer terug op dat onderwerp, voor moeten bieden. Want ook als het gaat om meer gespecialiseerde ingrepen, is het niet zo dat onmiddellijk als een patiënt iets heeft, als hij naar de dokter gaat, dat al duidelijk is wat de complexiteit is van wat hij of zij heeft. Dus een ziekenhuis moet ook de kennis in huis hebben om te kunnen herkennen of een ingreep in het eigen ziekenhuis nodig is.
Maar dit staat natuurlijk haaks op dat integraal zorgakkoord, toch? Want ik bedoel, we weten nu met die kinderhartchirurgie, nou, er is al een flinke discussie over geweest. Maar je benoemde het net al, het gaat ook over oncologie. Nou, het gaat over spoedeisende hulpen. Dus er komt gewoon minder diversiteit en het komt meer op één centrale plek, toch?
Nee, het integraal zorgakkoord staat er niet haaks op. Oh. Want het zegt concentratie en spreiding. En dat betekent dus dat je...
Ja, maar dat is net een beetje dat van vertragen en versnellen van Rutte met het...
Nou, ja.
Met stikstof.
Nou, ik zou liever niet met Rutte in deze vergeleken willen worden, als je het niet erg vindt. Nee,
is dat zo erg?
Kijk, concentratie, Concentratie van de hoogcomplexe ingrepen. Daar is echt wel wat voor te zeggen. Als er ook wetenschappelijke onderbouwing is, hè, dat als een bepaalde ingreep meer wordt gedaan door een gespecialiseerd team, dat de uitkomsten ook beter zijn. Als dat bewezen is, dan moet je dat ook doen, want dat is het belang van de patiënt. Mm-hmm. Maar voordat die patiënt, zeg maar, op de operatietafel in een hooggespecialiseerd centrum ligt, zit er een heel traject voor. En moet dus ook een dokter in een regionaal ziekenhuis kunnen herkennen wat er aan de hand is, of misschien een eerste behandeling mogelijk.
Maar dan moet je eigenlijk misschien wel minder specialisaties hebben en iemand die weer breed kan kijken. Vroeger had je echt artsen, hè? Dan had je veel meer de internisten die breed konden kijken naar iemand. En dat is een beetje verdwenen.
Nou, daar ben ik het zeer mee eens. Ik denk dat je dus die twee bewegingen moet hebben. Dus dat hooggespecialiseerde en waar vaak ook veel kosten aan zitten, dat mag je best wat meer concentreren. Maar je moet ook meer investeren in die bredere zorg, die basiszorg. En die moet in de regio blijven.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Later deze week zal ik nog spreken met minister Ernst Kuipers. Ik wil van hem ook meer details weten over dat integraal zorgakkoord en hoe die complexiteiten gaat oplossen. En ook eigenlijk de wensen die ik hier eerder het uur heb gehoord. Want mijn gast vandaag is Ab Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vragen natuurlijk door. Morgen spreken met Georgette Feyneman, directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, ik zou haar willen vragen of we eigenlijk niet een beetje af moeten van de nervositeit in het systeem. Hè, dat elk jaar opnieuw er een soort van overstapcircus is. Hè, dan mag je als verzekerde, moet je weer kijken, ga je naar een andere verzekeraar of niet.
Ja.
Dat er elk jaar weer onderhandelingen zijn tussen meer dan 10 verzekeraars en zo'n 100 instellingen. Dus dat betekent 1000 contracten die elk jaar weer moeten worden gemaakt. Dus als je in plaats daarvan meer over meer jaren zou hebben, meerjarencontracten en wat langere periodes van dat verzekerden hun verzekering hebben, en dat dat ook meer geleid zou worden door de grootste verzekeraar in een bepaalde regio, zouden we dan niet in ieder geval binnen de huidige systematiek een veel eenvoudiger werkwijze krijgen, waar we ook heel veel transactiekosten zouden kunnen besparen?
Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. En eigenlijk door alle verhalen heen hoor ik ook, hè, aan de ene kant wil je er meer geld bij voor de ziekenhuizen met de uitleg die je daarvoor hebt gegeven. Maar je zegt ook, we moeten die financiële prikkel moeten we eigenlijk helemaal eruit gaan halen. Ja, dat is eigenlijk bottom line ook weer hier wat je zegt.
Ja, dat is volgens mij veel effectiever om te proberen die zorgkosten in de hand te houden. Dus je moet daarin kunnen investeren. Maar uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat we moeten proberen ook zo zuinig mogelijk te werken. Als je maar wel die kwaliteit, de betaalbaarheid en die toegankelijkheid handhaaft. En daar is het systeem. Ja, dat werkt daar niet aan mee op dit moment. Dat zal echt op de helling moeten.
Ja, dus ook met het integraal zorgakkoord is dit punt nog niet opgelost. Wat dus wel cruciaal is om het echt wel echt op te lossen.
Ja, gek genoeg zit het in feite impliciet in dat zorgakkoord.
Ja, dus halfslachtig.
Want als je een aantal dingen wil doen.
Ja.
Maar het echt doorpakken op die mededingingswet en op andere dingen. Ja, ik weet ook wel waarom dat niet zo wordt opgeschreven. Want dat is politiek gevoelig. Maar als de politiek ook echt aandacht heeft voor... we moeten de zorg ook betaalbaar en toegankelijk en solidair houden... dan is het ook goed om de consequenties daarvan onder ogen te zien. En ik zou dus, ik mag geen kettingvraag stellen aan minister Kuipers.
Jawel hoor, doe maar.
Maar ik zou zo aan minister Kuipers willen vragen... is het niet goed om gewoon ook die vraag nu voorop te stellen... en voorop te gaan in dat politieke debat? Want ik vertrouw hem wel toe dat hij daar een eind in kan komen.
Ga ik zeker aan hem vragen. Uiteindelijk, als je dus vanuit het... politieke verhaal ook bekijkt. En je hebt er lang genoeg rondgelopen om te weten hoe het werkt. Wij doen alles vanuit een zorgplicht in Nederland. En ik wil ook toch een beetje op het stukje preventie ook komen. Moeten we niet ook gewoon, los van deze opmerking die je maakt... naar een gezondheidsplicht toe gaan? Waardoor alles in alle hazen in één keer een andere kant op moeten lopen. Want ja, dat is eigenlijk het kernprobleem volgens mij.
Ja, ik heb ook zelf namens de NVZ een brief mede ondertekend... waarin wordt gepleit om die gezondheidsplicht echt meer voor op te stellen. Sommigen zeggen er moet zelfs wetgeving voor komen. Nou, je moet altijd een beetje uitkijken of je...
De Raad voor Volksgezondheid en de Samenleving, Jetbusmaker.
Ja, in wezen ben ik het daarmee eens dat het goed zou zijn om dat te doen. Het is een beetje ingewikkeld hoe dat verder gaat uitwerken. Maar de hoofdzaak is dat je eigenlijk op allerlei beleidsterreinen... ook zou kijken van wat betekenen de dingen die wij toelaten... voor de gezondheid. Bijvoorbeeld vestiging van fabrieken. Wat betekent dat voor de gezondheid van de mensen die daar wonen? Nou, bij Tata Steel zie je daar natuurlijk enorme voorbeelden van. Je kunt ook denken aan het gebruik van pesticiden in de landbouw. Er is aantoonbaar een verband met de ziekte van Parkinson... En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Het gaat natuurlijk ook om de leefomstandigheden, de leefstijl van mensen. Je ziet enorme gezondheidsverschillen tussen bepaalde wijken. Wijken in Rotterdam-Zuid vergeleken met Kralingen, zou ik maar zeggen. Dat zijn echt jaren van verschil, vele jaren van verschil... in het leven in goede gezondheid en het uiteindelijk overlijden. Dat is niet aanvaardbaar. En daar zal dus meer in geïnvesteerd moeten worden. En gelukkig komt er ook wat meer aandacht voor wat wordt genoemd... de publieke gezondheidszorg. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook de rol van de GGD. Niet alleen vaccinatie, niet alleen het consultatiebureau bij kleine kinderen... maar misschien ook door de levensloop heen, dat je veel eerder met mensen spreekt over hun leefstijl, dat je ze adviseert over wat er gebeurt.
Want dan komen er uiteindelijk minder zieke mensen in een ziekenhuis terecht. Ja. En zelfs misschien in dat ziekenhuis ligt er ook, want dat is natuurlijk dan ook jouw verantwoordelijkheid samen met al die ziekenhuizen en specialistische zorgcentra, moeten ook in die spreekkamer niet veel meer, ook al heb je iets ernstigs, veel meer over die leefstijl gesproken worden en over toch hoe je ook zelf veel meer kan doen... dan alleen met een pilletje slikken en met een receptje de deur uitgaan.
Ja, en wat je zelf kunt doen, dat is heel goed dat u die vraag stelt. Want we kijken natuurlijk vaak naar de zorgverlener. En dan gaan we naartoe. En dan, dan moet hij of zij maar zeggen wat er moet gebeuren. Maar je kunt als, als burger en als patiënt zelf ook heel veel doen. Interessant is ook de digitale mogelijkheden die daarvoor bestaan. Bijvoorbeeld, er is een hele belangrijke app, Beter Dichtbij. Er zijn heel veel ziekenhuizen die al met die app Beter Dichtbij werken. Dan kun je als patiënt eigenlijk eenvoudige vragen stellen. Ook door de koppeling aan thuisarts.nl of apotheek.nl. Maar je kunt ook met je, de dokter in gesprek gaan. Gewoon vragen stellen, zoals we dat via WhatsApp naar elkaar doen. Je kunt beeldbellen via die app. Dus dat je niet naar het ziekenhuis hoeft. Maar dat je gewoon thuis geadviseerd wordt dat je dit of dat kunt doen. Thuismonitoring, je bent onder behandeling. Dat noemen we dan hybride zorg. Je moet wel even naar het ziekenhuis. Maar voor het vervolg kun je een heleboel dingen thuis ook meten. En die meetresultaten weer op die app zetten, Beter Dichtbij. Zodat de dokter dat ook weer kan zien. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden dat de mensen zelf ook meer kunnen doen. Mensen zijn daartoe natuurlijk ook steeds beter in staat. Want iedereen werkt met...
Ja, maar dan moet je wel dat gesprek aangaan. Ook in die spreekkamer, ook in het ziekenhuis. Dat ook dat gesprek hebben met mensen. Van wat kan je zelf doen als het gaat om gezonder leven, maar ook om met dit soort technologie te gaan werken.
Ja, en daar zie je dat artsen ook echt aan het veranderen zijn. Hun praktijk aan het veranderen zijn. Maar dat kan natuurlijk nog wel sneller.
Het is een beetje moeilijk.
En er zijn er natuurlijk ook die het gewoon nog ouderwets doen. Dus daar is heel veel te winnen. Dat is uiteindelijk ook de wijze waarop je zeg maar die toenemende zorgvraag beter kunt gaan opvangen. En dat spoort natuurlijk ook met hoe wij, ook zeker steeds meer nieuwe generaties, gewoon digitaal zijn opgegroeid. Ja, waarom kun je dat dan ook niet in de zorg doen als je dat wel met Spotify of met YouTube kan doen?
Terwijl er ook wel weer allerlei zorgen zijn natuurlijk over technologie. Hè? Dus dan moet je ook wel weer bewaken. Ik bedoel, ons elektronisch patiëntendossier is een groot goed. En als je steeds meer informatie... Hè, ik heb ook zo'n watch om die van alles bijhoudt, maar soms denk ik ook wel, ja, ben ik dan misschien toch een beetje te makkelijk of zo.
Nou ja, je moet, kijk, de data die je verzamelt, daar moet natuurlijk wel iets mee gedaan worden. Ja. En wat je vaak natuurlijk ziet, is dat er enorm veel data worden verzameld. En wat doen we ermee? Maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Er is vorige week in de Eerste Kamer de wet op de elektronische gegevensuitwisseling aangenomen. En dat geeft nu ook een basis om veel meer ook die patiëntgegevens uit te wisselen. Maar ook de verpleegkundige overdracht of de medicatieoverdracht beter te regelen. Dat ondersteunt dus weer die ketensamenwerking die we in dat integraal zorgakkoord zo centraal hebben gesteld. Dus er is eigenlijk wel een stille revolutie gaande. Ook met alle klachten die we hebben. Ikzelf ook. Ik klaag over van alles en nog wat. En toch gebeurt er wel enorm veel op dit moment.
Ik denk dat hele mooie woorden zijn om mee te eindigen. Want ik heb natuurlijk nog 1001 vragen. Maar dat komt een andere keer en later deze week ook met de andere gasten. Maar heel erg dank voor je komst. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En luister alles terug van de Big Five. Ga naar onze app, abonneer je erop via je favoriete podcastkanaal. Maar het allerbelangrijkste, blijf live. Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.